Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy Plato Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat doet er deze week echt toe? Wel, we hebben een klein boompje op te zetten over de fijnere punten van de GDPR. Moet een school nu wel of niet een boete kunnen krijgen? De KBC-bank gaat eens middeleeuws los op een arme ondernemer die de pech heeft gehad om de ontvanger te zijn van een KBC-datalek. Kinderen tracken met een AirTag in de schoen? Moet kunnen, of net niet. En een kleine reminder, waar het nuttig is om af en toe bij stil te staan aan de hand van een GBA-case. E-mail is niet bedoeld als een archief, ook al gebruiken we het allemaal zo. We hebben nog wat insider threat bij de douane, waar anders. TikTok, die wat AI gaat toepassen en mensen ontslaat. ChatGPT lekt, dit alles en nog veel meer deze week in Das Privé. En Tim, waar ik mee begin, is iets wat niet zozeer echt nieuws is, maar ik liep er recent nog eens tegenaan. Had ik ineens interesse. Ik dacht, ik stuur eens even een mailtje om wat informatie te krijgen en dat lukte niet. En dan moet ik eerlijk toegeven, dan voel ik me een beetje getriggerd. Waar heb ik het over? Ik kreeg een vraag binnen van, goh Bart, ik heb iets interessants gezien. Dat was trouwens een collega DPO uit Nederland. Op de website van de Vlaamse overheid stond wat informatie over hoe zij hun uitrol van Copilot deden. En daar was daar stond ook een link bij naar een soort template. En dat was aan te downloaden, maar dan moest je een Vlaanderen account hebben. Dus ja, interessant. Mm-hmm. Er zat ook een presentatie bij. En dat was een presentatie waar consultants van KPMG, want hoe naïef was ik om te denken dat de uitrol van Copilot in de Vlaamse overheid gewoon zelf werd gedaan? Nee. Daar moeten we natuurlijk voor ettelijke duizenden en duizenden euro's een Big Four bedrijf bij hebben. En toen dacht ik van, nou ja, oké, sorry voor het cynisme mensen, maar dat is nu helaas iets wat je te vaak ziet, dat daar een Big Four, en dan bedoelen we natuurlijk EY, KPMG, wat hebben we nog, Deloitte en EY, Deloitte. Dat zijn de Big Four. PwC, dan heb ik er eentje twee keer gezegd. Anyway, als je een consultancyopdracht ziet, dat kun je dus laten doen door, natuurlijk, je kunt iets intern doen, dat kan ook altijd. Je kunt daar een consultancybedrijf voor inhuren. Je hebt heel veel consultancybedrijven. Ik werk ook voor een aantal consultancybedrijven. Wat ik zelf doe als zelfstandige, dat is eigenlijk ook consultancy. Dat is nog één categorie. En als ik het heel oneerbiedig mag zeggen, dan krijg je over het algemeen meer waar voor je geld, want daar zit aanzienlijk minder fluff omheen en meer inhoud. Of je kunt het bij de Big Four laten doen. Wat is de grootste reden waarom bedrijven dat via de Big Four laten doen? Omdat je als manager zelden aansprakelijk bent als je zegt, ja, maar ik heb EY ingehuurd. Die moesten het toch wel goed doen. En ja, die kosten dan meer, maar dan kun je je straatje wel mooi schoonvegen. Want ja, wat kun je nog meer doen dan een van de Big Four inhuren? Oké. Cynisme geparkeerd. Ik ga nu weer gewoon verder. KPMG deed dus die presentatie en ik dacht, interessant, daar gaan we eens kijken. Wat stippen zij zoal aan als risico's bij het gebruik van Copilot? Want de video ging over, je moet als organisatie, als entiteit heet dat dan, de Vlaamse overheidsentiteit, je moet een DPIA uitvoeren als je Copilot gaat uitrollen, afhankelijk van hoe je het gaat gebruiken. Want dit is trouwens meteen een takeaway voor onze FG's. Ik vind helemaal niet dat je overal waar ChatGPT of soortgenoten wordt gebruikt in een organisatie, dat je per definitie een DPIA moet gaan doen. Het hangt er maar vanaf hoe je het gaat gebruiken. Als ik dat ga gebruiken voor wat samenvattingen, wat e-mailtjes, daar gaan nooit bijzondere gegevens in terechtkomen. Is dat helemaal geen issue, moet daar niet per definitie een DPIA voor gebeuren. Goed, dat gezegd zijnde, in die presentatie ging men uitleggen waarom je mogelijk wel een DPIA moet doen als je Copilot gaat gebruiken. En men gaf ook, de consultant in kwestie, gaf ook een aantal voorbeelden in die presentatie. En toen werd het interessant. Want die zei van, ja, een aantal van de redenen waarom je dat bijvoorbeeld zou moeten gaan doen, is als je de activiteiten van medewerkers gaat monitoren met Copilot en je gaat analyses vragen over wie er wanneer heeft ingelogd. Interessant. Is dat iets wat ze willen gaan doen? Je kunt dat ook op het moment dat je medische gegevens van burgers gaat verwerken in Copilot. Ja, dan moet je ook een DPIA doen. Zo kwamen er dus een heel aantal dingen voorbij op het moment dat een gemeente een gezichtsherkenning wilt gaan doen en daar ook Copilot voor wilt gaan inschakelen op evenementen. En dan dacht ik van, wauw, dat zijn een paar wilde use cases die je dan noemt, vriend. als dat is hoe de overheid Copilot wilt gaan gebruiken.
Ja.
Nu, ik zal meteen heel eerlijk erbij zeggen, ik, ik, ik denk dat dit iemand was die niet superveel ervaring heeft in hoe dit echt gebruikt gaat worden. En dus maar gewoon wat dingen wilt bedenken over hoe je een presentatie kunt geven. Over ja, dan moet je een DPIA doen. Als dit wel zo is, dat dit echt dingen zijn waar men als overheid Copilot en alles wat erachter hangt wilt gaan gebruiken. Ja, interessant. Dus wat doe ik dan? Ik vraag, er stond een mooi e-mailadresje bij. Wilt u toegang tot de materialen die bij deze presentatie horen? Stuur hier een mailtje naartoe. Een mailadres van Digitaal Vlaanderen. Ik stuur daar een mailtje naartoe. Krijg als antwoord, nee, dat gaan wij niet extern beschikbaar maken. Ja, dan voel ik me natuurlijk een beetje getriggerd, want er is wel zoiets als openbaarheid van bestuur. Als een burger hierom vraagt, moet je dat volgens mij gewoon geven. Maar ja, natuurlijk moet dat dan weer op de officiële manier. Dus ik heb maar meteen een openbaarheid van bestuur verzoek ingediend. En dan natuurlijk, dan wil ik niet alleen maar dat documentje. Dan wil ik meteen maar even alles zien aan risicoanalyses rond de uitrol van Copilot. Ja. Zo'n naaier ben ik dan ook wel. Hè. Als je mij niet gewoon dat documentje wilt geven, dat is het enige wat ik wilde zien. Gewoon eens om te kijken wat erin zat. En als je dan moeilijk gaat doen, ja, dan ga ik op mijn strepen staan. Dus we zullen zien wat eruit komt, want ik heb het nog niet gekregen. Hè. Daar zijn 20 kalenderdagen voor om die informatie te verstrekken. En ik ben benieuwd hoe men erop gaat reageren. Anders heb je natuurlijk weer de gang naar de commissies en dergelijke. Maar ja, dit vond ik er dan eentje. Die triggerde mij wat. Ik wilde daar gewoon even wat in inlezen. Ja, dan mag dat niet. En dan ga ik het proberen op een andere manier te krijgen. En dan ben ik wel heel benieuwd, iets waar ik wel van uitga, maar om even te zien of die use cases die in die presentatie geschetst werden, of die er gewoon een beetje bijgegrepen waren om een voorbeeld te hebben, of dat echt plannen zijn die men wilt gaan uitrollen, want dan wordt het natuurlijk heel interessant.
Ja, dat laatste vooral. Het idee dat je eigenlijk dat daar potentieel, hoe zal ik het zeggen, scenario's in staan die niet zo heel hypothetisch zijn, waar men wel over aan het nadenken is, die men aan het entertainen is om vervolgens in de toekomst te gaan inzetten met dat soort technologie. Stel dat zo zou zijn, dat zou ergens een beetje verontrustwekkend zijn, gezien de scenario's die
best wel,
voorgesteld.
Best wel. Ja, absoluut.
Dus, oké, wow. Maar ik vind, het is ergens heel jammer om te zien opnieuw dat er weer die tendens is om niet die informatie te delen en niet op een bepaalde manier toch transparant te zijn. Grappig genoeg, omdat je eigenlijk als overheidsorgaan in die context toch een bepaalde obligatie hebt, onder andere gesteund door het Wet Openbaarheid van Bestuur, om net transparant te zijn naar burgers toe. En dat is jammer. Dan hebben ze natuurlijk dikke pek dat ze u tegen het lijf lopen en dan meteen de full monty krijgen.
Ja, kijk, ergens bedacht ik me aan de hand van, god Bart, overdrijf je nou niet een beetje? Moet je daar nou meteen op die manier daarmee omgaan? Maar ja, ik kon het niet helpen, laat ik het zo gewoon zeggen. En voor de duidelijkheid, ik heb natuurlijk als burger dat recht. Dus we zullen zien wat daarop terugkomt. En ik hoop wel dat daar gewoon uit gaat komen van, ja, kijk, dit was gewoon een presentatie om mensen te informeren. Dat zijn helemaal niet de plannen. Eigenlijk is dat waarschijnlijk niet, gaat het helemaal niet voorbij komen. En is het storm in een glas water? Maar dat zullen we zien. Iets minder storm in een glas water, en ik geef er een kleine update rond, was natuurlijk die hack van het Openbaar Ministerie in Nederland. Waarom neem ik hem nog eens mee? Er is niet over de hack zelf heel veel nieuwe informatie beschikbaar. Maar ik vond een artikeltje op computable.nl waar men nog iets meer achtergrond geeft over de organisatie die dat beheert. Dat is Fujitsu namelijk. En waarom is dat extra interessant? Want ja, ook hier weer natuurlijk, wat doe je beter met dat soort cruciale infrastructuur dan dat volledig uitbesteden bij externe partijen? En kennelijk is sinds 2017 is Fujitsu degene die het hele portaal om op afstand te kunnen werken met Citrix. De tool die Citrix Netscaler, die de oorzaak was van het lek. Iets wat Fujitsu natuurlijk niet maakt, maar ze beheren het wel. En in 2017 hadden zij die aanbesteding, een 7-jarig contract hadden zij gewonnen. Nu ondertussen loopt daar dus een nieuwe aanbesteding. En ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk, want Fujitsu doet daar ook aan mee. En dan ben je net rechtstreeks betrokken bij het grootste datalek van het Openbaar Ministerie in de afgelopen jaren. Mogelijk. Ik bedoel, als ik zo'n aanbesteding zou uitschrijven, dan zou ik daar een kleine clausule in zetten. Ja, u bent uitgesloten van deelname indien u de afgelopen jaren betrokken was bij een van de grootste datalekken van onze organisatie. Zal er wel niet zo in staan, maar ja, voor Fujitsu als deelnemer natuurlijk een beetje ongelukkig. In het artikel laat men ook Atos even aan het woord, degene die het voor Fujitsu deed en die nu opnieuw aanbieden, die natuurlijk zeer gretig aangaven van ja, kijk, uiteraard, nu zien we extra reden waarom wij ook hiermee moeten doen. En nee, wij gaan dat zeker heel goed aanpakken.
Oh, dat is echt geweldig. Hij zou toch nog even net ageren op de fouten van een ander. Op zich vind ik het wel interessant. Want ik loop daar zelf, puur vanuit een professioneel oogpunt, zelf ook tegenaan. Ik vind het nuttig om daar wel even bij stil te staan. Dat mensen vragen stellen aan mij. Kijk, hoe moeten wij omgaan met mensen die indienen op een aanbesteding bijvoorbeeld, die laatste jaar, de laatste 5 jaar betrokken zijn bij een datalek of die daardoor in het nieuws zijn gekomen. En dat is interessant om te zien dat ook daar het speelveld, procurement en aanbestedingen, want dat is een heel gedoe, ook wel evolueert en dat men daar langzaamaan zich meer bewust van is dat dat ook mee in rekening kan worden gebracht. Hier zal het waarschijnlijk al te laat zijn, maar het is interessant om te zien dat ook dat meespeelt en dan als je dat eigenlijk omdraait, dat het onderdeel reputatieschade bij zo'n datalek of bij zo'n issue ook wel eens financiële gevolgen kan hebben op dat vlak.
Ja, absoluut, absoluut. Ja. Dan de laatste update die we meenemen, eentje die jij erin hebt gegooid, Tim. Misschien niet geheel onverwacht, die AppT waar we het vorige week over hadden. Kennelijk mogen die nu, want we zijn natuurlijk in Amerikaanse context, een paar class action lawsuits verwachten.
Ja, dat mag niemand verrassen inderdaad. Hè. In de context van de VS, als je nog maar op iemand zijn kleine teen trapt, dan een class action lawsuit aan je been. Of dat het ergens naartoe gaat leiden, dat zullen we dan in de toekomst wel zien. Maar inderdaad, er is nu een hele grote groep vrouwen die zich allemaal achter één gezamenlijk class action lawsuit hebben geschaard om die eigenlijk voor de rechtbank te slepen en om op de een of andere manier daar toch een vergoeding te kunnen krijgen voor hun geleden schade. En interessant, puur gewoon een soort anekdote. Maar het advocatenkantoor in de VS, dat zich daarmee bezighoudt, is een advocatenkantoor. Wat was de naam nu ook alweer? Ik moet even snel gaan spieken dat ik het goed zeg. Ik kan de naam niet meteen vinden, maar anyways, het is een advocatenkantoor dat zich quasi-exclusief toespitst op data breaches en op cross-action lawsuits. En dat vond ik wel grappig om nog eens even aan te halen, want dat is daar blijkbaar wel booming business genoeg, dat een advocatenkantoor zich daar echt heel nauwgezet op kan gaan toespitsen en zich kan specialiseren in het behandelen van datalekken. Vreemd genoeg in de VS dan toch weer wel.
Ja, daar kon je op wachten. En nu, wie weet dat we daar in Europa langzaamaan naartoe bewegen. Hè? Ik heb nu weer een zaak gezien waar iemand die slachtoffer was in een datalek context 3000 euro vroeg. Interessante tijden wat dat betreft. Weten nog niet waar het helemaal naartoe gaat. Goed, we vliegen er dan in met de eerste zaak. En ik moet toegeven, Tim, ik ga die jou met veel plezier laten introduceren. In onze show notes had ik al bijgezet. Dit is een van de weinige zaken van autoriteiten van de afgelopen jaren die ik zelf eigenlijk al een beetje beu ben. Maar daarom is het wel interessant. We staan eens even stil bij wat voor soort nuances je soms tegenaan kunt lopen in GDPR-land. Ooit begon dit met een zaak tegen een school over iets wat ze via Smart School deden. En dat komt dan bij de autoriteiten liggen. Ik ga hem jou verder laten introduceren, Tim, maar die heeft ondertussen al een behoorlijke weg afgelegd.
Ja, inderdaad. Dus eigenlijk oorspronkelijk was er een klacht van een ouder tegen een vrije secundaire school in België, omdat die via het Smart School platform, het online leerplatform, en dat is trouwens ook het platform waar de school dan tegenwoordig heel vaak communiceert met de ouders, een enquête hadden uitgestuurd richting de leerlingen rond welbevinding. En die ouder vond dat niet kunnen, die zei, in mijn ogen terecht, hiervoor had de school eigenlijk eerst toestemming moeten vragen aan de voogd van het minderjarig kind. Was niet gebeurd, diende een klacht in. En de GBA, die gaf in juni 2020, als ik me niet vergis, een boete aan die school. 2000 euro, dus dat is ook zeker toen, voor een school is dat niet min. En daar is dan een heel juridisch steekspel ontstaan en eigenlijk in mijn ogen, ik ga er volledig mee, een klein beetje uit de hand gelopen, want wat is het core issue hier? Er zijn een aantal partijen in België die oordelen dat, en dat onder andere het Markthof tot 2 maal toe, die oordelen dat een school een overheidsorgaan is. En de wetgeving, de GDPR, dat is een Europese regelgeving, maar die voorziet wel in een aantal elementen die dan de lidstaat zelf mag bepalen. En zo hebben wij bijvoorbeeld in België een situatie waarin wij nu via de Belgische omzettingswet, verkeerde woord, maar wat, geen boetes kunnen opleggen aan overheidsorganen. Dus België heeft dat een heel duidelijke carve-out ingezet. Ze hebben daar natuurlijk wel een uitzondering op laten vallen, namelijk als dat een publiekrechtelijk rechtspersoon is die goederen of diensten aanbiedt op de markt, al dan niet met een link naar de overheid, simpel gezegd, dan kan die wel een boete krijgen. Dus wat is hier heel belangrijk? En daar ontstaat nu een zeer zwaar discussiepunt dat al sinds 2020 speelt tot nu toe, is een vrij gesubsidieerde school, dus een school die niet rechtstreeks verbonden is aan de overheid, maar die wel subsidies krijgt van de overheid, is die school een overheidsorgaan, zoals wij dat in België zien, of zijn die dat niet? En kunnen die bij gevolg onder die Belgische wetgeving een boete krijgen van de GBA of niet? Daar is een heel steekspel. dat Marktenhof heeft tot 2 maal toegezegd, in simpele termen, dat een school een overheidsinstelling is, krijgt subsidies, neemt niet deel aan vrije marktactiviteiten, is geen economische activiteit, het aanbieden van onderwijs. GBA gaat daar niet in mee, zegt ja, kijk, het is een vrij gesubsidieerde school, dat wil zeggen, dat is eigenlijk een, dat is geen overheidsorgaan aan zich, maar die krijgen wel subsidies van de overheid. Dat is een publiekrechtelijke rechtspersoon, die een dienst aanbieden op een markt. Een markt die onder andere ook gepopuleerd wordt met private scholen. Dus daar ontstaat een soort economische activiteit. Dat is, om heel eerlijk te zijn, een discussie die ik zelf persoonlijk niet echt heel interessant vind. Dat hele, is het nu een overheidsorgaan of niet? Maar de represailles, de output die we potentieel zouden kunnen krijgen, die is wel interessant. Namelijk, kan een school een boete krijgen? Kan een VZW die subsidies krijgt van een overheidsorgaan een boete krijgen? Hoe hard is die relatie en moeten we die trekken? In België geraken we er niet uit, dat is heel duidelijk. En men heeft nu bij het Hof van Cassatie uiteindelijk dit voorgelegd aan het Hof van Justitie. Om daar eigenlijk een prejudiciële vraag te stellen, wat moeten wij hier in godsnaam mee aanvangen?
Dus om soms ook in gesprekken, ook bij klanten, hoor ik dan wel eens van ja, maar die GDPR, we zijn nu 7 jaar verder, wat heeft dat nu eigenlijk bereikt? En dit is een heel mooi voorbeeldje van waarom dit een wetgeving is die nog wel eens 7 jaar nodig heeft of langer voordat dat echt helemaal beter geïntegreerd is, beter wordt toegepast. Om dat even te kaderen, doen we even een klein greepje uit de chronologie van alleen deze zaak. En zo zijn er honderden zaken. Dit is voor het eerst, de GBA doet een uitspraak, dan is er voor het eerst naar het Markthof gegaan, dus de beroepsorganisatie waar je terechtkomt als je het niet eens bent met een uitspraak van de GBA, in november 2020. Vervolgens is die terugstuurd naar de GBA, van ja, doe nog maar eens een uitspraak, en dat hebben ze in maart 2021 gedaan. Om dan vervolgens weer, men gaat in beroep, weer bij het Markthof uit te komen in oktober 2021, waarbij men dan uiteindelijk, want de GBA is het er niet mee eens, en die gaan naar het Hof van Cassatie. Dan wordt het weer teruggestuurd naar het Markthof. Uiteindelijk zijn we nu al februari 2024 en ook hier zegt men vanuit de GBA, ja, daar zijn we het nog steeds niet mee eens. En die gaan dus weer terug naar het Hof van Cassatie. Dat is uiteindelijk juni 2025, het Hof van Cassatie zegt, ja, dat vinden we toch wel eigenlijk bij nader inzien een hele moeilijke kwestie. We gaan dit voorleggen aan het Hof van Justitie. Dan ga je dus naar de hoogste rechtbank in Europa, die dit voor jou gaan beoordelen. Die voor de duidelijkheid geen zaakgerichte uitspraak gaan doen, maar die een interpretatie gaan meegeven. En we zijn dus nu wellicht nog eens 1,5 à 2 jaar verder voor het Hof van Justitie die zaak gaat behandelen. En die gaat dan zeggen, oh, en tussen haakjes, nu mag het Hof van Cassatie met deze interpretatie zijn uitspraak vellen. Dus medio 2027 kunnen we hier waarschijnlijk verwachten dat we eindelijk een definitieve uitspraak hebben. En dat is, Tim, waarom ik deze zaak gewoon beu ben.
Ja, dat klopt. Maar het is, ik moet toegeven, de zaken, de vragen die bij het Hof van Justitie komen, zijn dat voor mij is het kloppend hart van die GDPR-wetgeving. Omdat je daar de dynamiek die daar ontstaat tussen rechtbanken en rechters die een oordeel vellen en waar dan inderdaad een dialoog en een discussie ontstaat over of die dat wel op de juiste manier hebben geïnterpreteerd. Ik moet nu zelf voor een thesis die ik aan het schrijven ben heel veel van dat soort arresten lezen en echt heel hard doorgronden en doorspitten. En dat is gewoon fascinerend om te zien hoe dat je eigenlijk, bijvoorbeeld in mijn geval ben ik heel hard aan het focussen op schadevergoedingen voor niet-materiële schade die GDPR onder de GDPR kan eisen. En daar zie je dat er een soort algemeen quorum ontstaat van oké, dit is schade, dit is niet materieel schade, dit is schade in 2020. En dan bouwt men daarop verder. En eigenlijk begint dat een eigen leven te leiden op den duur. Allemaal begonnen bij een artikel uit de GDPR-wetgeving, maar dankzij die arresten van het Hof Justitie krijgt dat vorm en krijgt dat leven. Wat ik hier vooral interessant vind, en dat is puur een persoonlijke mening, maar ik vind het zelf heel jammer dat wij in België in een situatie zitten waarin een overheidsorgaan geen boetes opgelegd kan krijgen. Dat is een hele discussie, dat is een heel vestzak-broekzak verhaal. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Iedereen heeft daar een eigen mening over en die zijn allemaal, in mijn ogen, even terecht. Maar ik vind dat ergens wel jammer, want ik moet ook toegeven dat ik al een paar keren tegenaan ben gelopen, dat ik dan in een overheidsorgaan de houding krijg van, ja, we krijgen geen boetes opgelegd, dus so what, wat gaan we hier dan nog mee doen? En dat is denk ik een aspect dat men vergeet, dat die boetes nog altijd een ontzettend afschrikwekkend karakter hebben. Ze zijn er ook voor bedoeld uiteindelijk. Dat is ook letterlijk wat in de geest van de wetgeving zo is opgenomen. Maar ja, het is belangrijk, als je dat niet hebt, dat je dan ook wel als autoriteit met andere middelen kan komen om overheidsorganen, die heel veel persoonsgegevens verwerken, ook heel veel gevoelige persoonsgegevens, om die op het rechte pad te houden.
En misschien als afsluiter, uiteindelijk, in eerste instantie ging het om een boete van 2000 euro. Hè? Dat is wat
absoluut.
Het dan helemaal zo'n oorsprong
vond. Principe kwestie.
Nu goed. We gaan door. We zullen in 2027 wel horen wat er uiteindelijk uitkomt. ik ga door met een artikeltje wat ik voorbij zag komen. Werd mij trouwens ook getipt door David, een van onze luisteraars. Waarvoor dank. KBC is helemaal middeleeuws losgegaan op een winkelondernemer. Stel je voor, Tim, jij bent Willy. En Willy is uiteraard een schuilnaam, zoals men altijd verplicht vernoemt in die artikelen. En Willy die heeft een handelszaak overgenomen. En die zit natuurlijk de boeken te bekijken. Die wilt, op een gegeven moment denkt hij, ik mis hier wat. Ik kan bepaalde betalingen kan ik niet terugvinden. Dus die contacteert KBC, de bank, in kwestie. En die zegt, ik wil graag kopies van de bankafschriften. Dat kan tot 10 jaar teruggaan. Dus die verwacht een doos met documenten. Op een gegeven moment komt die doos binnen. Willy doet die doos open. En die merkt dat daar ook allerlei Duitse gegevens bij zitten. Allerlei transactiegegevens. En ja, Willy denkt eerst nog van, goh, wat vreemd. Hebben ze zaken gedaan met Duitsland? Ik ga toch eens navragen bij KBC. Belt die op. Krijgt dan een van de bankdirecteurs te pakken. En op dat moment begint het bij KBC te dagen. Oh shit, wij hebben een fout gemaakt. En dus wordt er gevraagd van, ja, kijk, Willy, gelieve dat eventjes allemaal terug te geven. Willy brengt die kartonnen doos terug. Heeft er, ja, opnieuw, Willy is verwacht zich niet aan wat er allemaal ging komen en die heeft geen ontvangstbewijs gevraagd. En dus wordt die naderhand opgebeld. Heb je toch echt wel alles teruggegeven? Want werd er ook bij de bank zelf volgens Willy meegegeven, ze wilden eigenlijk geen sporen nalaten. Dat was dus een reden waarom hij ook geen ontvangstbewijs zou krijgen. En dus op een gegeven moment wordt hem dan gevraagd van, ja, maar heb je echt alles teruggegeven, Willy? En zegt Willy van, ja, op dat moment heb ik geen duidelijk antwoord gegeven. En dat was misschien een beetje mijn fout. Want een dag later krijgt hij bezoek van 2 clustermanagers van KBC. Die hebben dan gezegd van, ja, ze moesten alle officiële documenten terugkrijgen. Ze waren kennelijk bijzonder agressief, hadden een contract bij van 40 pagina's vol met dwangclausules, waarin hij dan niks meer mocht vertellen. Uiteraard komen ze dan dreigen met miljoenen boetes als er toch iets boven water zou mogen komen. En Willy voelt zich natuurlijk compleet in het nauw gedreven. En ik kan me helemaal voorstellen hoe dat gaat. Die is zelfs een beetje bang gemaakt en die zegt, weet je wat, jullie gaan nu mijn huis uit. Wegwezen jullie. Ik teken helemaal niks. Nou, en dat is het moment waarop kennelijk KBC denkt, oké, weet je wat, wij gaan Willy, de kleine ondernemer, eens eventjes serieus aanpakken. Die zijn met een eenzijdig verzoekschrift, zijn die naar de beslagrechter in Antwerpen gegaan, om bij hoogdringendheid de documenten te laten recupereren. Op zo'n manier dat op elk moment van de dag kwam, tot in het buitenland, en jawel, een dag later staan er dus bij de winkel van Willy, staan er 2 politiecombi's. Die komen binnenvallen, in die winkel zijn gewoon klanten, komen gewoon binnenvallen, gaan alles doorzoeken. Volledig, op zoek naar documenten die ze niet zou hebben teruggegeven. Enkel en alleen dat Willy niet toevallig op dat moment had gezegd, ik heb alles teruggegeven, want er was niks meer. Willy had niks. Die had er ook totaal geen interesse in. Maar, maakt niet uit, ze staan daar met een deurwaarder, slotenmaker, klaar om alles open te breken. Klanten in de winkel, ze keren hem helemaal binnenstebuiten. Om de 10 minuten wordt er gebeld door KBC na de deurwaarder of ze al iets gevonden hebben. En ze zijn pas om 6 uur 's avonds gestopt zonder iets te vinden. Nou, vervolgens zijn ze dan naar de privéwoning van Willy gereden. Hebben ze die ook helemaal ondersteboven gekeerd. En hebben ze ook daar helemaal niets aangetroffen. Holy shit, KBC, wat zijn jullie aan het doen? Dat is toch compleet van de pot gerukt? Waanzin. Je zult dat maar overkomen als ondernemer op deze manier. Dus ja, Willy is behoorlijk onder de indruk. Heeft dit dan gemeld bij het laatste nieuws. Daar heb ik het artikeltje ook vandaan. Dit volgt op. En ja, nu krijg je natuurlijk wat KBC hiermee krijgt. Het Barbara Streisand effect. Eigenlijk was hier heel weinig media aandacht voor. KBC heeft namelijk niet zo lang geleden nog een ander datalek gehad. Daar hebben we eigenlijk relatief weinig in de media voorbij zien komen. Maar komt nu natuurlijk eventjes extra in het nieuws. En ik ga ook zeker niet nalaten om daar even bij deze ook in onze podcast extra aandacht voor te vragen, want nu mogen ze van mij ook volledig met de billen bloot, want Ja, om daar toch nog heel eventjes op terug te grijpen. Als ik me dat probeer voor te stellen, wat dat voor een relatief simpele ondernemer met een winkel die toevallig wat wil onderzoeken naar een handelszaak die heeft overgenomen. Als jou dit allemaal overkomt, ik kan me echt wel voorstellen dat dat een gigantische impact heeft op zo iemand. Die voelt zich waarschijnlijk compleet onjuist bejegend door justitie. Dat een KBC zomaar naar een rechter kan gaan die dat zomaar, want die zullen waarschijnlijk een of ander dramaverhaal opgehangen hebben over een ondernemer die weigert om documenten terug te geven. Dat die zich zo kunnen laten gaan opnieuw, arme Willy. Ik vind dit echt schokkend. En voor de duidelijkheid, ik heb bij KBC, ik zit er zelf ook als bank, altijd een heel goed gevoel. Ik heb bij hun privacy teams, die ik ook zelfs training heb gegeven, en waar wij ook vaak contact mee hebben gehad, altijd een heel goed gevoel. Dit is ongetwijfeld ook door andere onderdelen van KBC gebeurd, maar echt, wauw, hoe haal je het in je hoofd? Ik sta er echt van te kijken.
Ja, ik ook. Dat is echt... Het compleet geschift is de enige manier om eigenlijk deze situatie te omschrijven. En ook die knee-jerk reactie van KBC om dan op een vaag antwoord van Willy, als ik het goed begrijp, volledig een 180 graden draai te maken en maar meteen ervan uit te gaan dat Willy zeer kwade bedoelingen heeft en dingen achterhoudt. Voor nota bene iets wat zij zelf... In eerste geval fout hebben gedaan, maar vervolgens ook hun onmogelijkheid om eigenlijk te achterhalen of wat zij terug hebben gekregen, de volledige set van documentaties die ze hebben opgestuurd, vind ik op zich ook ergens problematisch. Want dat wil ergens ook zeggen dat KBC geen goed begrip heeft of geen inventarisatie van de informatie die ze naar buiten sturen. En dat is op zich ook wel een hiaat van KBC, moet ik toegeven. Eigenlijk zouden zij perfect de mogelijkheid moeten hebben om te zeggen, wij krijgen informatie terug, wij gaan even checken of alles wat we hebben opgestuurd daarin zit.
Ja, wat dan zit daarachter volgens KBC? Een fout bij uiteraard een onderaannemer. Laten we die dan ook anders eventjes voor de transparantie goed benoemen. Waar stond die naam ook alweer? Symeta Hybrid. Dat is een partij waar het print- en verzendproces is uitbesteed. En ja, goed, daar zou dus een twee keer op een rij een menselijke fout, hè, zoals altijd, dat is nooit structureel, dat is altijd incidenteel, een menselijke fout. Benieuwd of we hier nog iets meer van horen, want dit is, ik hoop ook dat de GBA dit hoort en denkt van, hey, dat is een datalekje waar we misschien nog eens even wat dieper in gaan duiken, want sorry KBC, ik blijf heus een tevreden klant, maar je verdient het om hier helemaal door de inspectie erdoor gesleurd te worden, want om zo met mensen om te gaan, vind ik echt niet kunnen.
Ik zal nog misschien even een hot take geven, hè, voordat we dit afsluiten, maar je haalt er wel een belangrijk ding aan. Ik vind, hot take van het jaar, dat menselijke fout een te grote cop-out is voor datalekken. Ik vind dat belachelijk, hoe we daar nu mee omgaan, om heel eerlijk te zijn. Het is zo gemakkelijk geworden om te zeggen, ja, iemand heeft inderdaad op de verkeerde knop geduwd en daardoor zijn er nu 3000 documenten bij de verkeerde persoon beland. Dat eigenlijk geeft dan nog een ander probleem bloot, namelijk hoe kan het dat gebeurt, dat een persoon aan zich die fout kan maken. En dat wil niet zeggen dat elke fout technisch of organisatorisch op te lossen valt. Er zijn absoluut situaties waarin een menselijke fout kan leiden tot datalekken of informatie die op een verkeerde manier behandeld wordt. Maar ik heb gewoon soms het gevoel dat als we kijken naar wat er eigenlijk feitelijk gaande is, dat men veel te snel grijpt naar, iemand heeft die instructie niet gevolgd of iemand heeft op de verkeerde knop geduwd. En dat is een menselijke fout, ja, maar dat is misschien ook een menselijke fout omdat die personen niet de juiste vangrails hebben of niet juist zijn opgeleid of een heel ander onderliggend probleem. En dan maakt hij er wel heel gemakkelijk vanaf.
Kijk, de oorzaak daarvan zit in het feit dat ooit de uitspraak van de GBA was waarin men zei, oké, de datalek is gekomen door een puur menselijke fout en daar zien we geen overtreding van de GDPR in. Want menselijke fouten kunnen gebeuren. Jij kunt als organisatie fantastische maatregelen nemen en toch kan het door één incidentele fout van een mens verkeerd gaan. En dus zeiden ze in die bepaalde uitspraak, wij zien hier geen overtreding van artikel 32 van de GDPR, waarin staat dat jij de gepaste technische en organisatorische maatregelen moet nemen. Wat zie je vervolgens? Men ziet die uitspraak en voortaan gaat natuurlijk iedereen wanhopig proberen om bij een datalek te onderbouwen waarom het een menselijke fout is, want dan ben je niet aansprakelijk. Dus dat zit daar waarschijnlijk achter. Nu de andere kant van dit verhaal. Ik ben ook op een heel aantal plekken nauw betrokken bij organisaties en hoe ze omgaan met security en naast de privacy aspecten. En als er dan eens een incident is, een van de dingen die wij dan doen in zo'n privacy en security team, is dat incident beoordelen, is analyseren en is ook de zogenaamde root cause analysis doen, oftewel kijken, hoe is dit nu ontstaan? En daar komen wij ook wel regelmatig uit op van menselijke fout. En wij kunnen Zijn er dingen die wij technisch kunnen afdichten? Is er een manier dat we dit voortaan kunnen voorkomen? En soms kom je erop uit, nee, dit gaat een issue blijven. Wij kunnen doen wat we willen en we gaan nog eens extra awareness doen. Wij gaan die mensen nog eens een extra training geven, nog eens duidelijk maken. Maar op een bepaald niveau ga je altijd afhankelijk zijn van die menselijke factor. En dus dat zijn de twee dingen waar je tussen zit. Aan de ene kant dat het nu misschien als een te makkelijk excuus wordt gebruikt, want ja, dan ben je niet aansprakelijk. En tegelijkertijd het feit dat het ook wel echt regelmatig een menselijke fout is. En ja, wat het hier is, hopelijk komen we het te weten. Hopelijk is het een zaak die ik over een jaartje in een van mijn opleidingssessies mag behandelen als een GBA daar uitspraak over heeft gedaan. Op een heel ander niveau, Tim. Weer lekker consument georiënteerd. Jij had hem ook gezien. Ik had hem ook in mijn lijstje staan, maar ja, jij was me voor. Want Skechers, de bekende merk van sneakers, die hebben een nieuw product in de aanbieding. En ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt, Tim, en wat het is.
Ja, ik moest even een dubbel take doen toen ik de advertenties zag van dit schoenenmerk. Want Skechers heeft een nieuwe innovatie. Een geheim vakje in de heel van de sneaker van je kind, waar je een AirTag in kan stoppen, om vervolgens, zoals elke goede ouder betaamt, je kind permanent 24/7 in het oog te houden en te kijken wat die kleine eigenlijk allemaal uitspookt en waar, belangrijker nog. En dat is raar. Voor een paar redenen. Ik ben zelf geen ouder, moet ik meteen bijzeggen. Dus het kan perfect zijn dat eens dat ik kinderen heb, dat ik een volledig 180 graden draai maak in mijn protectionisme. Maar voorlopig heb ik zoiets van, laat die kinderen ook gewoon even hun ding doen. Het is grappig hoe Skechers dit op de markt probeert te brengen. Omdat ze eigenlijk zeggen van, ja, dit zorgt voor een veiligere ervaring voor je kind. Het is ook kindproof, want er zit een soort fashion in. Dus je kind kan het er ook niet uitpeuteren achteraf. Dus ja, je kind heeft ook absoluut geen keuze. Die hangen er gewoon aan als jij die AirTag erin wilt moffelen. Maar het grappigste van al nog, dit gaat ook gewoon regelrecht in tegen de terms and conditions van Apple zelf. Die in de T&C's van de AirTag heel simpel zeggen, onze AirTag is niet ontworpen en mag eigenlijk ook niet gebruikt worden voor het volgen van mensen. Dit is puur een tool bedoeld om sleutels te vinden of andere objecten die je kwijt zou kunnen spelen en is niet bedoeld voor het volgen van mensen, ook geen kinderen. Dus dat is, ja, vind ik heel vreemd. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan is gegaan, want Skechers legt het er gewoon dubbel dik op. Dit is puur bedoeld voor het volgen van kinderen.
Hey Tim, tijd voor een hot take van mijn kant. Ik vind dit een goed product.
Vind je dat?
Ja, shocker. Ja. Ik zal je meteen zeggen waarom natuurlijk. Ten eerste, laat ik meteen onderscheid maken tussen, en zo ken ik Skechers wel als merk, want ja, goed, ik heb wel kinderen en ik loop dus regelmatig ook rond in schoenenwinkels voor kinderen, want op de leeftijd waarop ze zitten gaat dat heel snel, kan ik je zeggen. Die moet je niet denken die langer dan een paar maanden meegaan. En Skechers is voor zover ik weet wel heel erg, ze hebben natuurlijk ook andere, maar ik ga er even vanuit dat dit heel erg gericht is op een leeftijdscategorie van 0 tot zeg 8, 10 jaar. Niet 18, maar 8 à 10 jaar. En eventjes het grapje daar gelaten dat tot die leeftijd kinderen gewoon persoonlijke eigendommen zijn, dat je dan de terms and conditions van Apple niet schendt, is dat, ik snap dit. En dat hangt natuurlijk ook vanaf wat voor soort kind je hebt. Maar ik heb er eentje rondlopen waar ik jou kan vertellen, die wil ik af en toe best beter kunnen volgen. We hebben er alles geprobeerd met armbandjes waar een AirTag op zat. Maar ja, die worden natuurlijk zo afgetrokken, dus het schiet ook niet op. Ik volg dit wel. Nu, hier zitten natuurlijk wel een paar caveats aan. Ten eerste, dit doe je voor kinderen die in de wegloopleeftijd zitten, die je aan de ene kant rustig wilt laten spelen in het bos, maar en niet overal continu wilt opvolgen. Maar je wilt eigenlijk wel weten waar ze zijn. En dan gaan we maar even vanuit dat in het bos nog genoeg andere mensen rondlopen om een AirTag nuttig te maken. Natuurlijk, en dat is wel een complicatie, als je dan zegt, Tim, in een context van kinderen hebben, ja, wat dan ook helaas wel eens kan gebeuren, is dat je in een scheiding terechtkomt. En dat je dan co-ouderschap hebt. Ja, als je natuurlijk dat kind zo'n ding in de schoenen stopt, als hij bij de andere ouder zit, en je gaat dan ook even lekker volgen wat die aan het doen zijn, ja, dan krijg je het ineens een hele andere dimensie. Dus dat maakt het wat complexer, maar in de basis dat dit iets is waar jij een jong kind beter mee kunt volgen, ik moet eerlijk toegeven, ik ben daar niet per se tegen.
Ja, en hier beste luisteraars, schiet je dus de de generatiekloof tussen ons en de levenservaring, zoals dat de boomers dat mooi noemen. Ik had echt nog niet nagedacht over. Inderdaad, over. Maar, en ik heb het ook net even gecheckt. Dat klopt volledig met wat je zegt, want het zijn puur schoenen gemarket naar kinderen tussen de 4 en de 8 jaar oud. Oh, okay, wegloopleeftijd, okay. Zoals jij mooi omschrijft. Maar inderdaad, ja, ik weet niet waarom, maar ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb een soort rare nostalgie naar... Vroeger was het allemaal beter op het gebied van het tracken van kinderen. Omdat ik ervan denk, ja, we hebben dat jarenlang zo gedaan, dus waarom hebben we nu plotseling die nood om kinderen te tracken? Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je een goed punt maakt, namelijk als je inderdaad een kind hebt dat een heel hoog weglooprisico heeft, voor welke reden dan ook, kan dat wel eens nuttig zijn. Dan kan dat eigenlijk ook wel eens heel... heel geruststellend zijn voor de ouders om dat te weten en om dat in het oog te kunnen houden. Ik heb altijd zo dat doemscenario in mijn hoofd van dan de ouders die elke minuut aan het kijken zijn waar hun kinderen uithangen en tot op het sociopathische.
Nou ja.
En dat is denk ik, dat is een balansoverweging die de ouders zelf moeten maken. Ik bedoel, dat is niet per se de fout van de technologie, denk ik dan. Dat is eerder ja, de manier hoe je daarmee omgaat.
Ja. Dus ja, nou ja, kijk, ik heb in die zin ook een hele persoonlijke ervaring meegemaakt, waarin ik, mensen die mij wel beter kennen, die gaan het kunnen plaatsen, maar één kind was ik op een gegeven moment eens een keer kwijt. En daar is politie bijgekomen. Ik kon die niet zomaar terugvinden. Die bleek uiteindelijk helemaal niet ver weg te zijn. Maar dat, ik kan je vertellen, als ouder, dat is eventjes een flinke schok. Die context, zoiets, ja, als ik toen gewoon even op een appje had kunnen zien van, ah, daar is hij heen gelopen en ik had hem daar kunnen achterhalen, daar had mij heel veel rust bezorgd. Dus dit is er eentje en natuurlijk met juist in de balans, er zitten risico's aan, maar in de basis is dit geen tool, product waar ik meteen zeg, kruis erover, dit mag niet. Dus ja, interessant. Zowaar iets wat misschien wel de balans doorstaat van wat willen we ermee bereiken en hoe ver gaan we daarin. Wat hebben we nog meegenomen? Ja, we gaan weer even terug naar de GBA. Iets wat heel veel voorbij komt. Jij hebt hem erin gezet, Tim, als ook linkje naar een post van iemand die het daarover... Of nee, sorry, die heb ik erbij gezet. De LinkedIn-post die iemand er ook over had gedaan. Want ik wil nog iets op kwijt. Maar in de basis gaat het gewoon over een zaak die vrij veel voorbij komt. Namelijk, wat doe je met iemands mailbox als die vertrokken is? Als die niet meer bij de werkgever zit, wat moet je dan met die mailbox doen?
Ja, dit is primordiale GDPR. Hè. Dit is een, zo oud als dat die wetgeving al bestaat, en dat is nog niet zo heel lang. Mailboxen, inderdaad. Voor de een of andere reden hebben we nog altijd veel verschillende meningen over wat we moeten doen met een mailbox, terwijl dat eigenlijk toch een redelijk kant-en-klaar ding zou moeten zijn op dit moment. Het idee is heel simpel. Medewerkers hebben een mailbox. Als die medewerker stopt, vertrekt, om de een of andere reden de organisatie verlaat, dan begint er eigenlijk een soort klok te lopen om op de bestaansreden van die mailbox. Want mailbox bevat heel veel professionele communicatie, bevat naar alle waarschijnlijkheid ook wel ergens, zeker als je die medewerker er een paar jaar rondloopt, communicatie die privacygevoelig is, er zitten heel veel persoonsgegevens in. En er is dat basisidee dat eigenlijk een mailbox niet permanent na het vertrek van een medewerker actief mag blijven, en dat die dus na een bepaalde verloop van tijd, meestal een maand of iets in die contraille, verwijderd moet worden. GBA behandelt daar nog altijd wel zaken over en heeft ook nog eens nu in een arrest van 1 juli 25 nog eens de bevestiging gemaakt van, kijk, in dat geval ging het om iemand die na 2 jaar merkte dat zijn mailbox van zijn oude werkgever nog open stond en nog actief was, klacht had ingediend en daar ook gelijk voor had gekregen. En de GBA had dan ook nog eens bevestigd van, je mocht mailboxen niet zomaar permanent bijhouden. Je moet die op den duur wel offloaden en zorgen dat die verwijderd worden en dat de informatie die eruit gehaald wordt op een andere manier ter beschikking kan worden gesteld aan de organisatie als die informatie nog relevant zou zijn. En ik zag daar een interessante reactie op LinkedIn van iemand die daar grotendeels in meegaat, maar die dan wel zegt, ja, die persoon had daar een issue mee met de manier hoe de GBA hier naar kijkt, namelijk dat hij zegt, ja, dat is heel logisch dat je die mailbox om een uur wilt gaan verwijderen, maar in bepaalde gevallen zorgt dat ook voor issues. En gaat hij daar niet mee akkoord? Bijvoorbeeld in het kader van advocaten, in het kader van artsen, in het kader van ziekenhuizen. Ik denk dat het waar hij naartoe wil gaan, is het idee dat er een aantal jobs zijn, een aantal functies, waar de mailbox heel veel cruciaal operationeel informatie bevat en dat je die niet zomaar willens en nietens kunt wegsmijten, omdat je dan potentieel ook andere problemen creëert, omdat je daarmee bijvoorbeeld de beschikbaarheid van gevoelige data in het gedrang brengt. Dat snap ik. Ik ben heel benieuwd wat jouw mening daarover is, Bart. Mijn perspectief is, misschien is dat te simplistisch en te gemakkelijk en kort door de bocht, maar mijn perspectief is dat een mailbox een communicatiemiddel is en geen opslagplaats voor operationeel belangrijke informatie. Als blijkt dat er in je mailbox informatie staat die eigenlijk cruciaal is voor de bedrijfsvoering of voor het opvoeren van een patiënt of het opvoeren van een dossier als advocaat, whatever het ook mag zijn, dan moet je eigenlijk als verwerkingsverantwoordelijke, als eigenaar, verwerkingsverantwoordelijke van die mailbox, moet je een manier vinden om die informatie eruit te halen en te klasseren op een manier buiten die mailbox, zodat die mailbox op den duur dan ook verwijderd kan worden. Te min omdat een mailbox ook niet de meest veilige omgeving is om dat soort informatie dan op te gaan slaan. Dus ik ben heel benieuwd wat dat jouw gevoel daarvan is, want als ik daar kijk naar de interpretaties van de GBA en de GDPR-wetgeving zelf, zie ik geen echte noodzaak of uitzondering om dat soort informatie in een mailbox langer bij te houden.
Ja, hier geen hot take van mijn kant, in de zin dat ik het daar prima mee eens ben. En dat we hier aanlopen tegen, en dat is niet iets wat je alleen in gegevensbescherming tegenkomt, maar eigenlijk in het managen van informatie binnen organisaties in brede zin. Hier lopen we aan tegen een praktijk die de afgelopen decennia een beetje is ontstaan bij de intrede van e-mail. Maar hoe het nooit bedoeld is, je geeft al aan, e-mail is een communicatiekanaal. Net zoals dat ik in mijn signalberichten of mijn sms'jes, als daar iets belangrijks in voorbij komt, ga ik dat ook ergens apart opslaan. Ik heb mezelf dat ook aangeleerd door bijvoorbeeld mijn signalberichten. In de meeste van mijn gesprekken worden die na 4 weken gewoon gedelete. Dus zit daar iets in wat ik wil bewaren? Ja, dan kan ik het maar beter opslaan. En eigenlijk, en ik ga er meteen bij zeggen, dat dat iets is waar ik zelf ook nog wel eens tegen zondig. De enige reden waarom ik geen mailbox heb waar al gegevens van 10, 15, 20 jaar geleden in zitten, is omdat ik door omstandigheden bijna iedere 5 jaar wel een keer in een positie zit dat ik van mailbox verander. Een nieuw bedrijfje, een nieuwe podcast, een nieuwe VZW, noem het allemaal maar op. Dus ik heb eigenlijk geen mailbox waar al meer dan 5 jaar historie in zit. En alles wat ik uit die oude mailboxen had dat ik wilde bewaren, dat heb ik ergens in een foldertje gezet. Ik heb een hele grote administratieve folder waar ik ook veel backups van heb. En alles van vastgoed aankopen, van facturen, van allerlei dingen die belangrijk zijn om bij te houden, die sla ik daarin op. Alles met dus als doel dat als mijn mailbox ooit weggaat, of omdat Big Tech besluit dat ik er geen toegang meer mag hebben, omdat mijn creditcard geblokkeerd is, of omdat die om een of andere reden kwijt is, dan ben ik niet alles kwijt. En dat is een hele belangrijke nu. Dat is iets waar ik bij heel veel organisaties tegenaan loop, dat men die stap nog niet gemaakt heeft om te accepteren dat een mailbox zo eigenlijk niet gebruikt mag worden. Niet als archief, maar dat dat iets tijdelijks is. Dus heel vaak als we het hebben over bewaartermijnen, en ik ben dan bij een organisatie, zeg van ja kijk, hoe gaan jullie om met cv's? En zitten die dan ook in de mailboxen van medewerkers? Oh ja, dat wel. Oké, dan moet die er ook uit. En dan, dat kan toch niet, joh, die GDPR, wat een onzinwetgeving. Iedereen doet dat ook zo. Ja, iedereen doet dat zo. En nee, eigenlijk zouden we dat niet moeten doen. Nu, dat weten we wel. En goed, dat is iets waar je dus langs maar naartoe moet, maar ik zal even de andere kant van het verhaal ook meegeven. Ik ken 2 goede voorbeelden. Vooral in advocatenkantoren zie je al heel veel dat er achter mailboxen standaard een documentmanagement systeem zit, waarin mails meteen worden gelabeld, waarin die dus ook in een archiefsysteem terechtkomen, waar dan meteen bewaartermijnen op zitten. In een advocatencontext, dat is natuurlijk wat dat betreft al een heel sterk gereguleerde markt. Ik deed ook een project bij een grote Europese instelling en daar hebben zij ook een standaard policy. Iedereen weet dat als zij daar beginnen, jouw mails worden na 1 jaar verwijderd. Punt. Hou er rekening mee, kun je niks tegen doen, die gaan weg. Zit er iets in dat je wil bewaren, dan kun je het maar beter opslaan. En daar hebben wij mooi een overigens Europese toepassing voor. Dus geen Microsoft OneDrive of Dropbox daar. En daar kun je alles netjes opslaan. Dat is eigenlijk hoe we mail zouden moeten bekijken, hoe we daarmee om zouden moeten gaan. Waarbij ik heel goed weet dat bij heel veel organisaties absoluut niet het geval is. En dat het een probleem is op dit moment. Waar ik ook zeker niet blind wil zijn voor hetgeen dat je het niet zomaar oplost. Maar dat is eigenlijk hoe we mail zouden moeten bekijken.
Even, dat vind ik wel een heel interessant idee, dat je eigenlijk bijna single-esque gaat zeggen, mail is een tijdelijk middel en is geen permanente storage, geen opslagplaats van belangrijke informatie.
En als het er helemaal in zit in zo'n organisatie, is het probleem opgelost. Dan zit je ook nooit...
Dat is puur cultuur, hè?
En als je erover nadenkt, dat maakt een heel aantal dingen in het bedrijf zoveel makkelijker. Want inderdaad, als iemand weggaat, hoef je niet meer zo druk te maken om die mailbox. Je kunt die gegevens gewoon makkelijk verwijderen. Je kunt ook veel makkelijker gegevens terugvinden, want je verplicht jezelf om veel gestructureerder om te gaan met gegevens. Dus ook naar data governance, naar het terugvinden van dingen. Niet alleen privacy, maar ook het managen van intellectual property, security, maakt het jezelf een heel stuk makkelijker. Omdat dat ephemerale, ontastbare van er is ergens een mailbox, vertaal je naar oké, we moeten die data beter gaan structureren. Dus het is trouwens, puur even naar de praktijk dus, van de GBA is een standaard die zal heel lang aanhouden. Als iemand vertrekt, moet je meteen een out-of-office instellen, dat die persoon niet meer benaderbaar is. Je moet dat die medewerker ook laten weten. Je moet het natuurlijk in een policy gegoten hebben, dat die mailbox vervolgens 1 tot 3 maanden bewaard kan blijven. Er zijn zelfs situaties denkbaar waarin je toch nog toegang kunt krijgen tot die mailbox. Dat moet dan wel incidenteel zijn, dat moet met een heel bewust doel zijn. Maar het is zeker niet dat je er nooit meer aan mag komen, maar na die 3 maanden is het standpunt van de GBA, moet die mailbox gewoon verwijderd zijn.
Best redelijk nog, hè?
Ja, de ene vindt van wel, de andere vindt dat zeer onredelijk. Degene die wij die het LinkedIn-postje eraan gewijd had, die vindt dat duidelijk niet eerlijk. Nu goed, ter referentie voor beide standpunten. We hebben natuurlijk de uitspraak en de reacties. Ook op die LinkedIn-post was trouwens nog iemand anders die we allebei best goed kennen, die een beetje dezelfde standpunt had waar wij ook al hadden. Dus daar valt van alles voor te zeggen. In de show notes terug te vinden. Wij gaan even door met een klassieker. Gewoon leuk om het nog eens mee te geven. De bekende insider threat. En als ik die voorbij zie komen, kan ik hem niet laten liggen. Deze is wat extra sappig, omdat we wat detailtjes erbij hebben. Het is namelijk iemand, een douanier. Is daar een vervrouwelijke vorm van, een douanieuze, die al sinds 2019 data gaan doorverkopen. Via haar zus, opnieuw dit soort sappige details hebben we dan dus, via haar zus kwam ze in contact met een crimineel. Die had wel interesse in de toegang die zij kon geven. Gewoon even als schattinkje, Tim. Dus die verkocht de toegang tot de systemen. Die kon aangeven wanneer gaat er iets binnenkomen, in welke bak gaat dat zitten. Die kon dat omleiden dat het niet in de scanner ging. Hoeveel denk je dat per verzoekje waard was? Jij bent crimineel, hoeveel ga je daar deze persoon voor betalen? Per keer.
€500?
Deze had dat heel anders voor elkaar. Die kreeg daar €25.000 voor.
Oh my god. Ja.
En dat vertaalt zich vervolgens tot het hebben van huizen in het buitenland die je contant afrekent. Snoepreisjes naar Ibiza, waar je in 5 dagen €9.000 stuk slaagt op uitjes. Een kluis propvol cash. Dus dit was iemand die zich al jarenlang vorstelijk liet betalen door het drugsmilieu. En ja, je ziet natuurlijk in die context, als die een lading van een paar miljoen doorlaat, dan is zo'n €25.000 is peanuts.
Cost of doing business, hè?
Ja, precies. Hoe gingen die vervolgens communiceren? Ja, via de bekende Sky ECC berichtendienst, die dus door de politie is opgerold en waar ze dus deels toegang toe hebben gekregen, niet alles. Een paar dingen die vervolgens deze persoon de das omdeden. Haar gebruikersnaam op Sky ECC was Bloem. En dat de account echt van haar was, want dat zit natuurlijk een heel moeilijk verhaal, hoe bewijs je dat echt van die persoon was, maar die had het superkrachtige wachtwoord Avondjurk 00. En niet alleen was dat geen heel erg goed wachtwoord, het was ook het wachtwoord wat vervolgens op allerlei privéaccounts door deze douanebeambte gebruikt werd. Ja, dan maak je het natuurlijk ook wel heel erg makkelijk. En aan de ene kant is Avondjurk 00 als wachtwoord redelijk slecht. Tegelijkertijd is het uniek genoeg dat het nog best mogelijk is om te zeggen van ja, maar wacht eens even, dit is een account die gebruikt werd in de Sky ECC logs, waarin we zien dat er informatie verkocht wordt die eigenlijk alleen een douanier kan hebben. Jij bent douanier en je hebt datzelfde wachtwoord op allerlei privéaccounts. Ja, 1 en 1 is 2 hier hoor. Dat is denk ik iets wat, ik ben benieuwd of het de harde toets van bewijsmateriaal in een rechtszaak doorstaat, maar ik zou dit ook meteen accepteren. Ja, dat is redelijk duidelijk. Nu goed, opnieuw, we hebben natuurlijk al de rest van de uitgavenpatronen die helemaal niet kloppen met het beroep van een douanier. Dit kwam natuurlijk ook bij de rechter, de zaak is ingeleid. Er werd vervolgens aan de zussen gevraagd van ja, en al die vastgoedtransacties, hoe zit het dan? En zeiden ze, ja kijk, tijdens de burgeroorlog zijn wij in voormalig Joegoslavië zijn we naar Nederland gekomen en onze buitenlandse vastgoedtransacties, die zijn gewoon heel kosher. Wij hebben overwaarde in onze Nederlandse woning en die hebben wij geïnvesteerd in het buitenland. Ja, die bergen met cash die wij in huis hadden, ja, dat is gewoon omdat wij een hele zuinige levensstijl hebben. En zo komen wij tot duizenden euro's cash in kluizen. Dus ja, goed, interessante zaak. En om nog maar eens te benadrukken. En als je ook vanuit security en natuurlijk ook privacy, toegang tot gegevens, doorverkopen van informatie. Je moet je gewoon als organisatie goed bewust zijn van het feit als jij in zo'n context zit. Dit is hoe criminelen te werk gaan. Of het is de bedreigingen, of het is dat er bakken met geld geboden worden. Ik moet er meteen bij zeggen, het lijkt mij een ontzettend moeilijk iets voor zo'n organisatie. Je gaat dit kun je niet alleen maar aan mensen overlaten. Je gaat hier technische controles, scheiding, steekproeven en dergelijke op los moeten laten om dit aan te kunnen pakken. Want dit is, nou ja, om het heel simpel te zeggen, dit is gewoon te verleidelijk. Criminelen gaan altijd mensen vinden die als die netto per maand 2,5 à 3.000 euro binnenkrijgen en er komt iemand langs die hen vervolgens gewoon een bijna tienvoud van dat aanbiedt per aanvraag, daar ga je nooit tegen kunnen houden. Punt. Er gaan altijd mensen zijn die daarop ingaan en je gaat dus technische maatregelen moeten hebben om dit tegen te gaan. Je kunt niet alleen maar steunen op mensen gaan dit niet doen.
Zeker voor iets wat ogenschijnlijk relatief, ik kan niet zeggen dat het onschuldig is, want die mensen zullen wel goed genoeg weten wat ze doen, maar het is ogenschijnlijk iets wat een relatief lage impact heeft, of waar zij alleszins geen zware rechtstreekse schade mee aanbrengen. Ik denk dat het heel gemakkelijk is om in die situatie van die douanier tot een soort conclusie te komen. Je ziet die 25.000 euro voor u liggen. By the way, ik had dat licht onderschat hoe hard men met dat geld smijt tegen dat soort requests. Ja. Maar je ziet dus die 25.000 liggen en je denkt van, goh ja, wat kan het kwaad? En de bal is aan het rollen. En dat is, ja, zoals gezegd, ongelooflijk verleidelijk. En er zijn ook organisaties waar dat speelt, maar ik denk dat de douane er absoluut wel vanuit mag gaan dat zij naar de toekomst toe echt moeten timmeren aan een zero-trust-architectuur, zoals dat heet, waar je eigenlijk ervan uit moet gaan dat er mensen zijn die proberen om ook vanuit de interne hoek misbruik te maken van de toegangen die ze hebben. En dat wordt een soort continu kat-en-muisspel. En dat is iets waar... Dat is moeilijk, want... Dat houdt in dat je eigenlijk als organisatie je eigen mensen, je eigen personeel inherent niet 100% vertrouwt. En dat, ik moet toegeven, dat is een gezonde houding in dat soort contexten. Maar dat is wel een houding die soms wat gevoelig kan liggen. En die op de juiste manier aangepakt moet worden met het juiste respect.
Nee. Je vertrouwt iedereen, je wilt het gewoon verifiëren.
Ja. Davarai na pravarai.
Ja, precies. goed, we gaan eventjes door naar... eigenlijk gaat het naar China, maar het zat oorspronkelijk in Berlijn. TikTok, ja, we zijn tot nu toe redelijk aan ontsnapt, maar ik denk, ik doe het er ook niet om, maar een aflevering dat is privé zonder AI-vermeldingen, dat gaat niet snel meer lukken, denk ik. En we hebben hier dus TikTok, die besloten heeft om hun moderatieteam, wat in Berlijn gevestigd was, om het te gaan vervangen door AI, externe dienstverleners. En dat is het artikeltje, Tim, dat jij hebt meegenomen, want waar heb je die mensen eigenlijk voor nodig, hè?
Ja, inderdaad. Als het van TikTok afhangt, dan is het allemaal artificial intelligence en Chinese medewerkers die het nu gaan oplossen. Het zorgt wel voor wat onrust, terecht ook, moet ik toegeven. Het is niet de eerste keer dat TikTok moderators van hun safety en content protection teams ontslaat. Of trust and safety teams, moet ik eigenlijk zeggen. Trust and safety, het team in TikTok dat er eigenlijk verantwoordelijk voor is om ervoor te zorgen dat het platform relatief, tussen aanhalingstekens, veilig is voor gebruikers en dat er geen zeer traumatiserende en schunnige dingen op terechtkomen. Dus wat doen die mensen? Eigenlijk 8 uur per dag. Gewoon continu, gemiddeld 1000 filmpjes per dag bekijken en daar de meest gore, wansmakelijke dingen uithalen, zodat die niet op het platform terechtkomen. Denk aan kinderpornografie, mensen die drugs gebruiken, mensen die elkaar aan het neersteken zijn, die een moord aan het plegen zijn. Echt, ik kan me niet inbeelden dat je daar eigenlijk rustig van gaat slapen achteraf, omdat dat echt wel wat psychologische schade ook met zich heeft. Ja. En het is echt heel erg om te zien hoe dat die mensen eigenlijk jarenlang mee artificial intelligence modellen hebben ondersteund en mee hebben getraind. Alle info die zij hebben gebruikt en alle info die zij hebben gegenereerd als moderator, als mens, om een bepaald filmpje aan te merken als illegaal of als kinderpornografisch materiaal of whatever, dat heeft TikTok ook achterliggend gaan gebruiken om artificiële intelligentie te modellen te trainen. En TikTok waarschijnlijk heeft nu vertrouwen genoeg in dat model dat zij zeggen, oké, dank u wel voor bewezen diensten. Geniet van jullie psychologisch trauma. Wij nemen het hier wel over met ons artificial intelligence model. En er zijn een aantal hiaten in die redenering, denk ik. Eén, ik denk dat je altijd als zo'n gigantisch internationaal platform locals gaat nodig hebben van verschillende landen, van verschillende culturen en omgevingen om mee te helpen de content die op het platform verschijnt, om die veilig te houden. Heel veel Nederlandstalige content, kan dat artificial intelligence model dat überhaupt opnemen, gaan verwerken op een degelijke manier of niet, is nog maar de vraag. Waar zitten de nuance, waar zitten de culturele nuance? Dat zijn allemaal dingen die hier vergeten worden, of die eigenlijk onwaarschijnlijk aan de kant worden geschoven. Maar om de privacy angle er ook nog even in te houden, artificial intelligence gaat een heel groot deel van het werk overnemen wat betreft contentmoderatie op TikTok, maar de rest van het werk dat eigenlijk door mensen zou moeten uitgevoerd worden, dat gaat nu regelrecht naar China. Een Chinese onderaannemer gaat dat resterende werk uitvoeren, wat dat ook impliceert dat er ook persoonsgegevens en ook data over degene die de content maakt, degene die de content heeft gelezen, heeft bekeken, de tags die eraan worden toegevoegd, rechtstreeks naar China gaat, want anders kunnen die mensen natuurlijk hun werk niet uitvoeren. Dus heel zorgwekkend wat dat er eigenlijk aan het gebeuren is op heel korte periode.
In die zin verandert er weinig, want die data ging natuurlijk sowieso allemaal al naar China. Maar nu moet het allemaal nog goedkoper. Nu, om het even te kaderen, want dat is de VRT had er ook een artikel over, waar ze ook een getuigenis van een van die moderatoren erbij hadden gepakt, die dan kennelijk in dat Berlijnse team werkte. Het Nederlandse team bestond uit 11 mensen. Dan weet je al meteen, aangezien we het Nederlandstalig taalgebied, dan hebben we het over miljoenen mensen die TikTok gebruiken, dat gaf die persoon ook al aan, die waren natuurlijk sowieso al grandioos onderstaafd. Moeten soms drastische filmpjes eraf halen en bijhouden. Hij gaf zelf voorbeelden van een filmpje wat hij laatst had tegengehouden van iemand die met een mes in de nek werd gestoken, wat dan kennelijk op TikTok werd gepubliceerd. Dat gaat dan nu allemaal door AI moeten gebeuren, of door een onderaannemer die hopelijk Nederlands kan. Natuurlijk gaat dat team van 11 nog verder uitgedund worden. Ik blijf gewoon bij mijn eeuwige standpunt, toch zeker voor TikTok, gewoon afschaffen, verbieden en zorgen dat dat niet meer beschikbaar is. Maar dat is mijn oude mannen insteek.
ik ga daar volledig in mee, ik kan dat alleen maar onderstrepen. Wat ik daar nog wel even wil bijzeggen is, tuurlijk, hè, er gaat al data naar China. Maar dat staat wel een beetje haaks tegenover de commitments die TikTok heeft gemaakt onder hun naam, ik denk dat de naam van het project Project Clover was, waarin zij wel nog altijd de commitment hebben gemaakt, en ze zijn er nog altijd aan het timmeren, om alle data van Europese gebruikers in de Europese Unie te houden. Datacenters in Ierland en ook in Noorwegen. Natuurlijk speelt daar hetzelfde verhaal als Microsoft, waar je inderdaad wel die commitment hebt dat wij een soeverein datacenter krijgen, dat TikTok-data van de gebruikers in de Europese Unie niet naar China gaat. Daar zijn nog altijd bepaalde, hoe zal ik het zeggen, garanties die we daar zouden kunnen krijgen en die nu ook gewoon compleet nutteloos lijken, omdat er dan weer een Chinese onderaannemer is die dan vervolgens weer een rechtstreekse lijn krijgt. Dus dat is gewoon heel jammer om te zien hoe dat zich ontwikkelt, want dat betekent ook dat die garanties die je zou hebben als Europese gebruiker gewoon regelrecht in het water vallen. Niet tot mijn verbazing, maar wel noemenswaardig.
En zit je dan in een situatie waarin het niet de organisatie zelf is die jouw gegevens wel rondverspreidt en doorstuurt naar andere landen? Ja, dan kun je altijd nog ervoor kiezen om gewoon als gebruiker zelf de hele historie van bepaalde gesprekken openbaar te zetten. En dat is het artikeltje waar jij ook had meegenomen, Tim, wat de ronde natuurlijk overal deed. ChatGPT-conversaties die publiek beschikbaar waren, want je hebt een deelfunctie in ChatGPT en kennelijk kunnen die dan ook geïndexeerd worden door Google. En zo kwam men er dus achter dat er op het internet een hele berg ChatGPT-conversaties geïndexeerd en beschikbaar waren. En dat is wellicht geen goed idee.
Nee, dat is geen goed idee. Daar is redelijk veel backlash ook over ontstaan. Want inderdaad, OpenAI speelt de laatste tijd met heel veel nieuwe features. En die nieuwe features die worden eigenlijk aan de lopende band uitgerold. De ene keer zijn we bezig met een artificial intelligence model specifiek gemaakt om studenten te helpen leren. Nu zijn we aan het kijken of we onze conversaties kunnen publiceren en online kunnen zetten met een soort shareable link. En bij dat laatste was er een probleem ontstaan, want je moet een aantal knoppen doorlopen. Ze zeggen van oké, hey, kijk, we kunnen jouw conversatie met ChatGPT en alles wat je daarin hebt gedeeld en gezegd, we kunnen dat laten delen. Je krijgt dan een link, je kan die link dan aan een vriend geven en die vriend kan dan eigenlijk kijken, wat staat er hier eigenlijk allemaal in en wat heeft Tim bijvoorbeeld afgesproken met ChatGPT. Klein probleempje daarmee is, en dat stond ergens wel vermeld, maar dat was helemaal niet duidelijk en dat was heel vloe. Een klein probleem is dat van zodra jij die link maakt, dan kan die ook geïndexeerd worden door zoekmachines zoals Google. En wat krijg je dus? Ik als gebruiker sta in de verkeerde veronderstelling dat de link de enige manier is om die content te gaan delen. En achterliggend wordt al die content, mijn conversatie met ChatGPT, ook doodleuk publiek beschikbaar via een simpele Google search. Niet echt de bedoeling. OpenAI besefte dat ook en heeft dan ook een paar dagen nadat dat uitkwam en dat er heel veel nieuws en heisa over kwam in de media, die mogelijkheid om zo op die manier te delen offline gehaald. Ze hebben vervolgens ook zoveel mogelijk van die conversaties proberen laten weghalen, laten delisten. Google heeft ongeveer 50.000 kunnen delisten. Klein probleem natuurlijk wel. Op dat moment waren 100.000-tal van die conversaties al lang gearchiveerd op archive.org en andere internetarchief-tools. Dus simpelweg, archive.org is een soort fotomachine, is een soort fototoestel. Die maken een snapshot van een webpagina. Je kunt er altijd naar teruggaan in de toekomst, ook al gaat die webpagina veranderen, ook al is die link van Google weg. Als je naar archive gaat, kan je nog altijd die ChatGPT-conversaties zien en die zijn gewoon heel moeilijk daarvan af te halen. En dan krijg je een zeer interessante inkijk in de psyche van de mens. Dat gaat van het simpelweg en redelijk onschuldig genereren van cv's, zoals we allemaal doen, tot de instructies voor het microgolven van een metalen vork. God weet wat daar aan de hand is. Tot, en dan wordt het al iets duisterder, academische fraude. En zelfs onderhandelingen, of een Italiaanse advocaat, die instructies zocht van ChatGPT om te onderhandelen met inheemse volkeren in het Amazonegebied, om daar een dam te gaan bouwen. En die letterlijk zei in de conversatie, ja, ik moet een manier hebben die zo goed mogelijk exploiteert, dat die mensen geen flauw benul hebben van marktbewegingen en van economische status, om op die manier eigenlijk een soort onderhandelingsstrategie te gaan ontwikkelen. En dat is, dat zijn dingen die je natuurlijk op je beste dag niet online wilt zien over jezelf, of over je advocatenkantoor, of je cv's, of whatever. Heel veel van die informatie zonder de username, want die wordt nooit meegedeeld, is nog altijd rechtstreeks identificeerbaar. Dus, of onrechtstreeks. Dus ik ben heel benieuwd dat hier ook, zeker vanuit de Amerikaanse hoek, backlash gaat komen als mensen op een duur beseffen dat hun private conversaties met ChatGPT op die manier publiek waren gemaakt.
Ja, nee. Geen goed idee, zo'n functie. Vervolgens laat het maar aan mensen over om daar vervolgens ook niet goed gebruik van te maken. En interessant. Hoe zullen we het daar maar op houden? Nog maar eens een voorbeeldje van de risico's die ermee samengaan. In de categorie van dingen die niet met het internet verbonden moeten zijn. Je ChatGPT wordt misschien moeilijk, maar wellicht moeten we seksspeeltjes maar gewoon niet meer op het internet zetten. Waar gaat dit artikeltje over? Easy Toys en Bol.com, de, laten we zeggen, westerse distributeurs van de software, van toeltjes, speelgoedjes van Lovens. Lovens is een grote techspeler uit Hongkong. Wereldwijd zeker 20 miljoen gebruikers volgens het artikel uit het AD.
Oh, wow.
En een tijdje terug heeft een security onderzoeker een fout gevonden. Een fout die het toeliet om, als je een bepaalde functie om mensen te blokkeren een beetje misbruikte, jou toeliet om het e-mailadres van die gebruiker te achterhalen. Nou, en zeker in de context van OnlyFans, andere personen die dit soort toeltjes wat breder publiek toegankelijk maken, maar ook gewoon natuurlijk in een andere context, kan dat al een gevoelig gegeven op zich zijn. En dat is dus iets wat eigenlijk beter beveiligd moet zijn. Nou, dat gebeurt dan niet. De klassieker van dat bekendmaken, maar daar gebeurt daar niks mee. De journalist in kwestie van het AD is hier diep ingedoken, heeft ook voor dit onderzoek specifiek contact gezocht met een aantal OnlyFans modellen, om dan de vraag voor te kunnen leggen van, ja, goh, wat vind jij hier dan van? Rachel die gaf aan, omdat zij Lovehands producten promoot in haar content, dat het niet netjes is. De Stefanie Dutchie die reageerde verrast. Ik gebruikte Lovehands Lush, een vibrator, en ik was hier niet van op de hoogte. Dus ja, die waren onthutst, kan ik wel zeggen. Ja, goed dat de journalist in kwestie daar toch even onderzoek naar heeft gedaan, wat die daar zelf van vinden. Goed, alle grapjes op een stokje. Dit is iets wat natuurlijk... Ja, dat is gewoon hele gevoelige content. Er zullen wel use cases zijn. Ik bedoel, we hebben niet voor niks 20 miljoen gebruikers. Waarom dat je dat toch op het internet beschikbaar wilt maken? Misschien dat ik gewoon niet genoeg fantasie heb om te zien waarom het dat interessant zou kunnen zijn. En ja, dan moet het goed beveiligd zijn als je het op internet zet. Dus misschien, het doet me wel denken, Tim, dit is toch eigenlijk wel een lacune in de NIS2-wetgeving. In de categorieën van aanbieders denk ik dat we gerust een categorie kunnen hebben, essentieel voor aanbieders van dit soort producten. Want dat lijkt me toch ook een hele gevoelige categorie.
Beweer jij nu, Bart, dat OnlyFans-model een essentiële dienstverlening zijn in de maatschappij?
Wel, in ieder geval in de context van beveiliging, de toeltjes die ze gebruiken bij het maken van hun content. Okay. Ja,
right.
Goed, dan ja, kennelijk Cartman, take it away. You will respect my authority. Ja, kennelijk niet in de zomer, want dan is het een beetje een rustmoment ook bij autoriteiten. Wij hebben niet meteen een interessante beslissing gevonden om mee te nemen. Dus Tim, gaan wij gewoon rechtstreeks door naar onze privacy pointers. Ik heb er eigenlijk twee, dus ik ga er eerst eentje meenemen die ik gewoon grandioos voor jouw voeten weggemaaid heb, want
show off.
Eigenlijk is het niet meer dan terecht dat jij als Proton-gebruiker dit soort dingen mee mag nemen. Ik ben maar een lurcher, ik kijk maar gewoon, ik heb het nog niet. Maar goed, ik was er als eerste mee, de Proton Authenticator. Proton heeft nu ook een Authenticator-app op de markt gebracht. En ja, goed, het doet wat je mag doen. Hè. Maakt het mogelijk om je verificatiecodes te genereren. Is beschikbaar op alle platformen. En ja, wat mij betreft altijd applaus voor Proton als ze weer met een gewoon breed beschikbaar... simpel toeltje komen. Als ik me niet vergis is deze, de Authenticator app is gewoon zonder abonnement, gewoon gratis beschikbaar voor iedereen. Dus ja, mocht je er nog eentje zoeken, bij deze weer eentje die wij kunnen aanraden. Er zit ook een fatsoenlijke importfunctie in om te importeren, exporteren. Dat is toch ook wel een belangrijke bij zo'n toeltje. Dus ja, nee, die wilde ik zeker onze luisteraars niet onthouden. Tim, wat heb jij meegenomen?
Ik heb iets meegenomen dat eigenlijk geen rechtstreekse link, ik denk ook zelfs geen onrechtstreekse link heeft met privacy of iets waar wij het vaak over hebben, maar het is wel iets wat mij nauw aan het hart ligt en ik wil het wel eens in de bloemetjes zetten. Het is de website iFixit. iFixit is een soort tech-walhalla, maar ondertussen begint het ook uit te breiden voor mensen die zelf graag nog altijd eens dingen repareren. We leven tegenwoordig een klein beetje in een consumermaatschappij waar we dingen gebruiken en vervolgens wegsmijten, maar een heleboel elektronica die wij gebruiken, dag in dag uit, die valt ook te repareren. iFixit is een website waar je gewoon naartoe kan surfen en waar je een heleboel community-created guidelines kan vinden voor het repareren van een heleboel elektronica en digitale apparatuur. Van smartphones, laptops, gameconsoles, computers, nu tegenwoordig ook zelfs auto's. En het coole is... Niet alleen krijg je instructies, maar iFixit is ook een van de grote voorvechters van de right to repair. Vooral in de VS is dat iets wat dat tegenwoordig heel erg speelt. En zij bieden ook de tools aan om de reparaties uit te voeren. Stel, je wilt een iPhone-batterij gaan vervangen, dan bieden ze ook een kit aan waarmee je een iPhone-batterij koopt en die vervolgens zelf kunt verplaatsen. En dat is, ik vind dat heel cool. Ik vind dat heel waardevol dat er nog altijd organisaties zijn die zich daarvoor inzetten en die zeggen, oké, kijk, wij willen graag dat mensen nog altijd de skills en de kennis in handen houden om dingen te repareren. Dat we niet gewoon alles wegsmijten van zodra er een deuk in zit of de batterij kapot is. Want eigenlijk hebben we nog heel veel toestellen die perfect te repareren vallen.
Ja, misschien heb ik nog wel een gelegenheid om daar toch nog eens te gaan snuisteren. Want ik heb een wasmachine die heel veel lawaai maakt. Waarschijnlijk zijn de lagers versleten. En ik heb dan even een offerte opgevraagd. Het gaat mij naar schatting €500 kosten om die te laten repareren. Oftewel de prijs van een nieuwe. En dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. Die hebben helemaal geen zin om daar een monteur heen te sturen. Dus misschien dat ik daar eens op ga kijken of die mij kunnen helpen. De laatste die ik heb meegenomen... een mooie I See What You Did There, Tim. Die app heet Show Off. Die werd door een landgenoot in de markt gezet, Koen van Drouwera. Die heeft dit tooltje geproduceerd, een appje wat je kunt downloaden. En het idee is, zonder allerlei algoritmische timelines, zonder datadeling, gewoon een heel simpel appje waarmee je zelf je routes, gekoppeld aan Strava eventueel, kunt delen, foto's kunt delen. Niks meer, niks minder. Eenmalig €3 betalen om die app te kunnen gebruiken. En ja, dat soort zeker Belgisch gemaakte appjes zet ik graag in de verf. Ook omdat er natuurlijk ook een privacy by design insteek in zit. Dus ja, die zet ik bij deze eventjes in de bloemetjes. De app Show Off.
Gebruik ik trouwens. Heb ik deze week aangeschaft. Puur toevallig dat die kwam dat op een of andere Reddit voorbij.
Oké, cool.
En puur gewoon om te testen, om eens te kijken hoe dat werkt. En om ook Belgische developers ergens te steunen, dacht ik van ja, €3. Dat is een no-brainer. Ja. En echt een, ja, ik vind het echt een tof app. Ik kan het zeker iedereen aanraden. Het is in mijn ogen hoe social media zou kunnen zijn als we een beter en lichter pad waren bewandeld.
Ja. Oké, mooi. Goed, nou Tim, dan gaan we hem daarmee afsluiten. Zoals gebruikelijk, ik dank jou weer voor je tijd. Ik dank onze luisteraars om weer naar ons te luisteren als wij over privacy leuteren. En dan doen wij dit volgende week gewoon nog eens opnieuw.
Zoals altijd, Bart, met heel veel plezier en tot volgende week.
Tot volgende week.